Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. House of Animals is de dierenbeschermingsorganisatie in Nederland die dierenleed opspoort, onder de aandacht brengt en aanpakt. Voor oprichter Karen Soeters is een wereld zonder dierenleed geen wens, maar een levensdoel. Karen, dank je wel dat je tijd hebt gemaakt om mee te werken aan deze podcast.
Ja, natuurlijk. Dank je wel dat je mij gevraagd hebt.
Nou, heel erg fijn. Laten we maar snel beginnen. We hebben een half uur de tijd en heel veel vragen. Ik zou heel graag willen beginnen met het feit dat House of Animals eigenlijk uit drie pijlers bestaat. Kun jij vertellen welke dit zijn?
Ja, dat klopt. We hebben drie pijlers. De eerste is Animals Today. Dat is ons nieuwsplatform. Eigenlijk is House of Animals daaruit voortgekomen. Dus we zijn begonnen met het publiceren van nieuws over dieren binnenland, buitenland. Ik geloof dat we inmiddels meer dan 15.000 artikelen in de database hebben staan. Dus het is ook al echt een archief geworden. Dan hebben we Investigations. En daarmee doen we onderzoek naar dierenmisstanden. En dan moet je voorstellen dat dat kan alles zijn. Dat zijn hondengevechten, hondenhandel, paardenhandel, kattenhandel, veetransporten. Nou ja, alles eigenlijk. En vaak dan eindigen onderzoeken. We publiceren sowieso. En dan eindigt het vaak in een aangifte, in een handhavingsverzoek, rechtszaken. Nou ja, alles komt eigenlijk wel voorbij. En we gaan net zo lang door tot het stopt wat we hebben aangetroffen. En dan is de derde poot is noodhulp. En dat is eigenlijk, daar zijn we mee begonnen omdat we publiceerden over bijvoorbeeld de ezels op Bonaire, waar het in corona heel erg zwaar was om ze van voedsel te voorzien. En toen hebben we gezorgd dat we geld inzamelden met fantastisch mooie achterban en dan konden we hooi daar naartoe brengen. En toen de oorlog in Oekraïne begon, toen zijn we met noodhulp naar Oekraïne begonnen. En dat doen we nog steeds en dat de poot noodhulp is eigenlijk steeds groter geworden.
Oké, nou ik zal ze zometeen nog even noemen, want het is nogal wat jullie doen. Maar in de intro noemde ik het al. Kijk, wat jij doet voor dieren is jouw drijfveer, vind ik ook een heel mooi woord. Is dit iets wat jij van jongs af aan al wilde?
Ik wilde vroeger altijd balletdanseres worden. Dat is niet gelukt.
Oké.
Dus, en ik heb ook over andere dingen nagedacht. Maar uiteindelijk is mijn drijfveer ook gewoon dat ik niet tegen onrecht kan. En dat is wel een rode draad die ik echt vanaf heel erg jong heb. En ik vond dieren altijd al belangrijk. En geweldig en mooi en leuk. En pas later kwam ik erachter dat er ook heel veel mis is. En op een gegeven moment heb ik bedacht van ik wil me eigenlijk gewoon, als het kan, voltijd voor de dieren inzetten. En dat is gelukt.
Ja, mooi. En niet zo'n beetje ook. Nou werk jij in totaal met ongeveer 40 mensen en een undercover team. En ik ben heel erg benieuwd, hoe gaat zo'n undercover team te werk?
Ik kan er niet echt alles over vertellen. Maar het komt erop neer dat we krijgen vaak meldingen binnen. Dus dat zijn meldingen van gedupeerden of mensen die iets gezien hebben, dierenartsen. En op basis van die meldingen gaan wij kijken van kunnen wij hier een dossier over opbouwen. En als we dan uiteindelijk zeggen van we hebben genoeg voorwerk gedaan, dan gaan we vaak undercover filmen. Dus dat kan zijn dat we bijvoorbeeld doen alsof we een kat willen kopen of een hond willen kopen. Het kan zijn dat we ergens vrijwilligerswerk gaan doen of in dienst. Ja, het kan eigenlijk alle mogelijke vormen hebben. En het doel is om zo breed en goed mogelijk aan te tonen wat er mis is te dieren bijvoorbeeld bij een bedrijf. Waar de ellende dan ook maar is. En die onderbouwing die wordt helemaal verder bevestigd door onze jurist. En zij zorgt ervoor dat, dat het juridisch helemaal klopt. En dat je dus ook kunt zeggen van als we een aangifte doen, dan is wel heel erg duidelijk waar het hier fout gaat. En dat is hoe we te werk gaan. En we publiceren dus, omdat we het ontzettend belangrijk vinden dat mensen ook weten hebben van dit is er gaande. Of hier zit een fokker, dan moet je gewoon nooit een hond kopen. En ik denk bekendste onderzoek van ons is inmiddels het woord kennen wel veel mensen in Nederland, de horrorfokker, zoals die is gaan heten, in Eersel.
Ja.
En hij had natuurlijk op het dieptepunt, ik denk wel 1000 honden daar zitten. En ook daar is het begonnen met meldingen en vervolgens bouwen we dossier op. En dan krijgen we paspoorten, dierenartsverslagen, noem het maar op. En als wij dan denken van nu is het groot genoeg, dan gaan we verder met ons eigen onderzoek door echt naar de locatie toe te gaan.
Nou, heb ik een aantal filmpjes gezien die op dat soort momenten gemaakt wordt. Of daarvoor natuurlijk, wat een aanleiding is. Onder andere ook een aantal paarden in een trailer die op een manier vervoerd worden waar je helemaal naar van wordt. Ik kan die filmpjes heel erg moeilijk zien. En toch probeer ik op deze manier het verhaal naar buiten te krijgen. Maar jij ziet het dierenleed met eigen ogen. Hoe ga je daarmee om?
Weet je, ik weet af en toe niet of het erg is om die filmpjes te zien om of erbij te staan. En ik denk, ja, hoe ga je daarmee om? Ik heb in ieder geval collega's die voor mij fantastisch zijn. Mijn team, dat is echt mijn vangnet ook als ik het moeilijk heb. Want dat gebeurt mij ook. Ik ben ook af en toe echt radeloos. Of dan heb ik dingen gezien waar ik echt heel erg emotioneel van ben. En mijn team is wat dat betreft echt meer dan fantastisch. En verder vind ik het heel erg belangrijk om me voortdurend te realiseren dat ik ergens ben om het aan te tonen, om het naar buiten te brengen en om er iets mee te doen. En we hebben fantastische donateurs die het mogelijk maken dat ik daar ben. En dan moet je ook een knop omzetten, want medelijden met jezelf, dat heeft echt totaal geen zin. Dus ja, hoe ik in ieder geval op locaties daarmee omga, is gewoon echt te zeggen, jij bent nu totaal onbelangrijk. Jij moet gewoon nu zorgen dat je je werk doet. En dat werkt. Bij mij. En als ik het echt niet meer zie zitten, dan heb ik nog een heel scala en dierenogen in mijn hoofd van wat ik de afgelopen 20 jaar voorbij heb zien komen. En dat zorgde helemaal voor dat ik mezelf heel makkelijk eigenlijk kan wegcijferen op zo'n moment. Omdat ik gewoon absoluut wil laten zien wat er dan op dat moment gebeurt.
Ja, nou ik zal toch nog even, in het begin heb jij een aantal dingen benoemd. Ik heb er een stel op een rijtje gezet. Jullie maken je druk om de dieren in de oorlog in Oekraïne, de ezels in Bonaire, honden op Curaçao, de vee-industrie, hondenhandel, kattenhandel, paardenmarkten, hondengevechten, illegale jacht, illegale dierenhandel, stroperij. Nou, dan kan ik dus nog wel even doorgaan. Hoe kan House of Animals hier overal tegelijk zijn, zou ik bijna zeggen?
Nou ja, kijk, wat dat betreft is ons nieuwsplatform ongelooflijk belangrijk. Want daarmee kunnen we natuurlijk enorm veel. Dus als je groot bereik hebt en mensen gaan je berichten delen en reageren, ja, dan ontstaat er reuring. Dus voor ons is Animals Today ongelooflijk belangrijk. En daarmee kunnen we dus sowieso heel erg veel dingen doen. We hebben gemerkt dat mensen zelf ook vaak in actie willen komen. Dus bijvoorbeeld een kat of fokker die we kwijt zijn omdat hij verhuisd is. En een kat en heel veel aquaria heeft achtergelaten. En we weten niet waar die persoon naartoe is, maar wel dat er nog heel veel katten in hun bezit zijn. Ja, als we een oproep doen, dan komen daar zo ongelooflijk veel reacties op. Mensen delen het zo waanzinnig veel. Ja, dat er weer informatie op komt waar we wat mee kunnen doen. En verder onze onderzoeken. Kijk, we proberen zoveel mogelijk op te pakken, maar eigenlijk realiseren we ons ook dat we kunnen niet alles, maar wel zoveel mogelijk. Dat is het eigenlijk.
Ja. Nou, dat doen jullie ook fantastisch. Nou ben ik een enorme paardenliefhebber. Ik heb er 3. En als kind, ik zou me bijna schamen, maar ging ik met mijn opa naar de Zuidlaardermarkt. Dat is een paardenmarkt. En ik schrok een beetje dat jullie daar zijn. Want blijkbaar is dat nodig. Wat gaat er mis op paardenmarkten?
Nou ja, ik denk dat jij met je opa gewoon overdag bent geweest. En dat je je dan ook minder realiseert. Hè? Dan zie je overal kraampjes staan. En misschien ligt er wat stro op de grond. En die paarden staan daar. En dat is onderdeel van een hele cultuur. Hè? Het is een evenement. Het is gezellig. En ik kan me voorstellen dat mensen zich totaal niet realiseren. En al helemaal niet als je kind bent. Dat die dieren 's nachts die markt op worden gereden. Dus je hebt in ieder geval Zuidlaren en Hedel en Elst. Dat zijn de 3 grootste markten van Nederland. Er zijn er nog overigens veel meer. En in Hedel, waar ik nu laatst geweest ben, daar zijn, ik geloof, 800 paarden uiteindelijk de markt opgezet. Maar dat begint vanaf 12 uur. Dus dan moet je voorstellen, dan heb je een hele grote feesttent, keiharde muziek, dronken mensen, een kermis, nog meer herrie. En dan midden in de nacht komen die dieren die al op een transport gezeten hebben van ik weet niet hoeveel uur. Die komen daar die markt op. Die weten niet wat ze overkomt. Die worden vastgebonden aan een touw. Dat is vaak veel te kort. Dan ligt er hooi op de grond, maar ze kunnen er niet bij. Er staan enorme kanisters waar je water uit kan halen. Maar dat water wordt eigenlijk niet aan de paarden gegeven. Er wordt totaal niet gekeken wie de nieuwe eigenaar van het paard wordt. Dus ik heb echt ontzettend dronken mensen kleine ponnetjes zien kopen. Zo van, hartstikke leuk. We zetten hem bij mijn schoonmoeder in de tuin en ze zoekt maar uit wat ze ermee doet. Ja, dat is natuurlijk idioot. En je ziet 's nachts handelaren die gewoon zoveel mogelijk paarden proberen op te kopen, die allemaal naar de slag toe gaan. Dus dat idee, nou ja, dat het heel erg leuk is, ja, dat is het niet. Het is voor die dieren afschuwelijk. En ook niet meer van deze tijd. Dus gaan wij ten strijde en proberen we dus, nou ja, aan te tonen wat daar gebeurt op die markt. En dat vinden mensen niet leuk, want we hebben echt stevige beveiliging nodig om überhaupt op de markt te kunnen controleren. En dan proberen we helemaal niet heel zichtbaar te zijn. We hebben geen grote camera bij ons of wat dan ook. Ik ben nu tegenwoordig meestal alleen. Ja, wel met beveiliging, maar dus niet met camera of wat dan ook. Voorheen gingen we nog met een groter team en met dierenartsen erbij. Maar ja, de situatie is wel echt steeds heftiger geworden. En mensen worden steeds bozer omdat ze bang zijn dat, nou ja, hun handel daar stopt. En dat begrijp ik.
Ja, dat is het woord, hè? Handel, en dan gaat het over geld. Nou, daarover gesproken, ja. Ik denk dat jij wel een beetje het gezicht in Nederland bent voor de broodfok voor honden. Maar ik las op jullie website dat er ook iets is als een kattenhandel. Moet ik dan ook denken aan broodfok?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat verbaasde mij ook wel. Want bij broodfok denk je natuurlijk aan honden. Maar broodfok, ja, het woord zegt het al. Je fokt alleen maar om het geld. En het welzijn van de dieren is volstrekt onbelangrijk. Of in ieder geval van ondergeschikt belang. En wij kwamen erachter dat er ook een levendige grote handel in katten is. En lastiger, omdat, nou ja, de wetgeving is veel onduidelijker. Er is bijvoorbeeld nog geen chiplicht. Nou, die komt eraan, maar toch op dit moment is die er nog niet. Dus ook qua registratie is het ingewikkeld. En katten hoor je niet. Ik bedoel, honden, als je heel veel honden bij elkaar hebt, die hoor je blaffen. Ja, ja, dat is toch wat zichtbaarder. Maar bij katten heb je dat niet. En wij hebben bijvoorbeeld een kattenfokker ontdekt. Nou, die had, ik geloof, meer dan 100 katten op een zolder en in een caravan zitten. En ja, die hoor je niet. Nou, uiteindelijk gaat het misschien wel heel erg stinken, maar dat is het dan ook.
Waar gaan die katten naartoe?
Ja, naar mensen die toch het idee hebben, ja, dat ze een lief, leuk dier bij een goede fokker kopen. Nou, bijvoorbeeld bij de kattenfokker waar we waren, die zo ongelooflijk veel kat op de zolder heeft en in een caravan in de tuin. Als je daar komt, dan haalt hij 1 kat naar beneden en dan gaat hij daar leuk mee spelen met een touw, met iets eraan vast. En nou ja, dan lijkt het alsof het echt nou ja, allemaal hartstikke oké is. Maar je ziet die moeder niet, je ziet niet hoe die andere dieren gehouden worden. En nou ja, met een fantastisch mooi verhaal laten mensen zich toch misleiden. En omdat er zoveel geld in die handel wordt verdiend, hè, of dat nou katten of honden zijn, worden er ook steeds meer, nou ja, creatieve manieren gevonden om toch jou maar te overtuigen van, nou, de moeder is er niet, maar dat is omdat ze lekker een rondje aan het lopen is, want het valt ook niet mee, al die puppen bij elkaar. Of ja, dit is een nestje uit het buitenland, maar mijn moeder die fokt gewoon hondjes eenmalig en dan mag ik die hondjes meenemen om hier een goed huisje voor te vinden. Allemaal van dit soort onzinverhalen. En nou ja, bijvoorbeeld dat laatste verhaal wat ik vertelde over eenmalige nestje uit het buitenland. Nou, die dame die heeft vanuit haar appartement, hè, als je daar binnenkomt, het ziet er gezellig uit. Er lopen 2 kleine hondjes rond, kinderen. Maar die heeft gewoon in 2 jaar tijd 125 advertenties, geloof ik, op Marktplaats gehad. En meer dan 150 honden verkocht. En dat gaat allemaal zwart. Dus dat zijn allemaal hondjes die meer dan 1000 euro opleveren. Nou ja, reken maar uit. En dat geldt voor katten precies hetzelfde.
Dus dat gaat allemaal via Marktplaats?
Heel veel handel gaat via Marktplaats. Als Marktplaats zou stoppen met het adverteren van dieren, dan, ja, dan zou er echt al iets heel bijzonders gebeurd zijn in het stoppen van die handel, de broodfokhandel. En heel veel mensen denken toch van, goh, ik ga op zoek naar een hond. Een zoektocht start op Marktplaats. Nou, je staat gewoon 1-0 achter als je daar begint.
Nou, laat dit ook maar even gezegd zijn. Ik wil even naar het buitenland. Oekraïne. Ik las ergens dat jij daar al een aantal keer geweest bent en dat je binnenkort daar weer naartoe gaat. Daar is natuurlijk ja, heel heftig voor de dieren. Ik stel me zo voor dieren die in asiel zitten, in opvangruimtes, maar ook dieren die bijvoorbeeld, ja, je zal maar ontsnappen en je loopt daar ergens rond. Wat tref je daar aan in Oekraïne?
Ja, nou ja, het is echt verschrikkelijk. Want eigenlijk komt het erop neer dat er waren al veel opvangcentra in de Oekraïne. Er was ook al een zwerfdierenprobleem. Maar door de oorlog nou ja, is alles veel en veel erger geworden. Dus mensen hebben heel snel hun huis moeten verlaten. En soms hebben ze hun dieren mee kunnen nemen, maar ook heel vaak niet. Heel vaak hebben ze hun dieren achtergelaten. Zo van, nou ja, ik ben een week weg en dan ben ik wel weer terug. Dus ik zet een grote bak voer en water neer. Maar ze kwamen niet terug. En dus zijn andere mensen echt hebben deuren ingeslagen, dieren uit appartementen appartementencomplexen gehaald. Ik heb dieren op straat zien lopen waar de halsband en ook de lijn nog aan vast zit. Maar die gewoon geen huis meer hebben. Die gaan zich vervolgens voortplanten op straat als ze het overleven. Want het zijn gewoon huisdieren die dat helemaal niet gewend zijn om op straat te leven. Nou ja, dit gaat over honden en katten. En je ziet dat het een... Ja, het stopt niet, want voortdurend zijn er nieuwe gebieden waar mensen uitvluchten en waar dieren achterblijven. De shelters die wij steunen, daar zien we dat de shelter dicht bij de vuurlinie, die hadden voordat de oorlog begon 400 dieren en nu zitten ze al meer dan 1000 dieren. Heel veel soldaten die in die gebieden vechten, die komen dieren tegen, nemen ze mee, brengen ze naar shelters. Ja, en uiteindelijk er is gewoon eigenlijk helemaal geen ruimte meer voor die dieren en er is ook geen voedsel. Ze moeten medische hulp krijgen. Dus we hebben een noodhospitaal gebouwd vlak bij de vuurlinie. Bij die shelter dus. Zodat ze niet hoeven verder te slepen met de dieren. Maar daar echt dat ze daar behandeld kunnen worden. Maar er komen ook heel veel paarden en ezels. Daar is nu een paardenhospitaal voor gebouwd. Dus echt een noodpaardenhospitaal. En er zijn mensen ja, die dus in die gebieden zitten die ja, eigenlijk gewoon waar de bombardementen heel dichtbij zijn, maar zij blijven daar om voor die dieren te zorgen. En ja, wat wij doen is noodhulp. Dus we kijken ja, hoe kunnen we het beste helpen. En dat is enerzijds zo'n noodhospitaal, sterilisatieprogramma's, een aggregaat, nou ja, voedsel. We hebben, ik denk inmiddels wel 30 vrachtwagens ook vanuit Nederland naar Oekraïne laten gaan. En nou ja, iedere keer kijken we weer wat we het beste kunnen doen. We zijn bij een opvang geweest waar het kattenverblijf gebombardeerd is naar de mensen. En ook de dieren vreselijk getraumatiseerd. Want die, hebben, ja, die katten zijn gewoon levend verbrand daar. Echt afschuwelijk. En die mensen hebben toch ja, de kracht gevonden om door te gaan met het opvangen en het helpen van dieren. Dus die hebben een nieuw verblijf gebouwd. En dan komt de winter eraan. Het is ijskoud. Ze hadden geen verwarming. Nou ja, dan kunnen wij daar ter plekke zeggen, dankzij de Nederlandse donateurs, van oké, wij gaan die verwarming voor jullie realiseren. En daarom is het ook heel erg belangrijk dat we onze projecten blijven bezoeken. En de mensen met wie we samenwerken, mijn collega's hebben iedere dag contact via Viber, dat is een soort WhatsApp. En dus iedere dag kijken van hoe gaat het met iedereen, wat hebben ze nodig. En nou ja, als we daar naartoe gaan, dan is het enerzijds om ook aan onze donateurs te laten zien van dit is hoe je geld besteed wordt. Ik vind het ongelooflijk belangrijk om daar transparant in te zijn, dat je het echt kunt zien. En anderzijds kunnen we beter inschatten wat er nog nodig is. Van wat kunnen we nog meer doen. En ik moet ook zeggen dat het, ja, dat het voor de mensen die daar achter zijn gebleven om voor de dieren te zorgen ook een steun is. Want ze voelen zich vaak heel erg alleen. In de steek gelaten. De oorlog duurt nu al zo ontzettend lang. Dus en het is heftig, ook de beslissingen waar ze voor staan. Mensen die kinderen hebben, die zeggen ja, ik zou voor mijn kinderen dit gebied willen ontvluchten. Het gaat niet meer, ze kunnen niet meer naar school toe. Zitten een grootste gedeelte van de dag nou ja, ergens in een badkamer of tussen muurtjes, waarbij ze denken van dat het ietsje veiliger is, omdat er ook geen schuilkelder is. En ja, die mensen moeten blijven, omdat ze voor meer dan 1000 dieren moeten zorgen. En die dieren kunnen ze niet alleen laten. Nou ja, dat is wel echt heel heftig.
Nou, hoe belangrijk is het dat we zo eens even gaan benoemen hoe de luisteraar kan helpen? Want dat is dus heel erg nodig. Maar ik wil nog eventjes naar een volgende gebied, wat natuurlijk ook rampzalig is. Dat is Spanje. Iedereen heeft meegekregen dat daar hele zware overstromingen zijn geweest, met alle gevolgen van dien. Ja. Ik denk dat ook iedereen de vreselijkste beelden voorbij heeft zien komen, zowel voor mens en dier. Wat kunnen jullie of wat doen jullie daar om te helpen?
Nou ja, mijn collega Estefania die komt uit dat gebied. Dus die had daar al heel veel contacten. En zij was ook, ja, net zoals wij allemaal, maar ja, nog meer geraakt. Want dit is haar het gebied waar zij is opgegroeid. Dus toen zij zei van ja, kunnen we noodhulp gaan bieden? Toen hebben we natuurlijk meteen gezegd van ja, dat gaan we doen. En dan kijken we ook van wie kan dat nog meer daar doen? Wie zit daar? Met wie kunnen we samenwerken? Nou, dat is onder andere Stichting Paard in Nood. Fantastische stichting van Laura die paarden opvangt. Zij is dus nu ook al in gebied geweest, heeft gekeken van wat is er nodig. En nou ja, wij hebben geld ingezameld en werken daarin dus samen. En nou ja, dat is eigenlijk wat we doen. En wat mensen kunnen doen is ja, doneren. Het is echt heel flauw, maar er is geld nodig ook om alles weer opnieuw op te bouwen. Er is ongelooflijk veel stuk gegaan. Hele verblijven die er niet meer zijn van waar dus eerst dieren zaten. Dus er zal ook heel veel geld nodig zijn voor de heropbouw. En mijn collega Estefania die onderhoudt contacten dus met die asielen en met Laura. En nu hoorde ik van Stichting Wings for Animals, die ook weer vanuit Nederland een transport heeft geregeld wat naar dat gebied gaat. En dat is ook weer een overleg met Paard in Nood. Ja, en ik vind het wel heel mooi om te zien hoe je dan met elkaar kunt samenwerken. En ja, dan ben je natuurlijk veel sterker. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe we het proberen aan te pakken.
Nou, helemaal mooi. Goed. Nou, heb jij het net over doneren? Dat is denk ik het allerbelangrijkste, want er is gewoon geld nodig. Maar er zijn nog meer mogelijkheden om jullie te helpen. Wil jij er een paar noemen? Ja, het is een beetje, ik heb het hier op een rijtje staan, maar ik vind het eigenlijk leuker als jij ze noemt.
Nou ja, wat wel ook met geld te maken heeft, dat is dat je bij ons een dier in Oekraïne kunt adopteren. En al die dieren, daar zijn we ook geweest. En we zorgen dat er updates komen over de dieren. Dus bij de ene opvang werden 5 puppies aan een hek gehangen. Die puppies die zijn te adopteren. Bij een andere opvang hebben we een kameel en een ezel. En dat is echt een prachtig verhaal. Die komen uit een dierentuin. Daar konden ze niet meer voor ze zorgen. Ze zouden gedood worden. Die ezel en die kameel die horen echt bij elkaar. Het is prachtig om te zien hoe de kameel Jasja het ezeltje Masja beschermt. Je wil daar echt niet in de buurt komen, want hij valt je gewoon aan. En nou, er was maar één opvang waar ze samen terecht konden en dat was Pegasus. En we hebben een verblijf voor ze laten bouwen, dus voor de ezel en de kameel. En nu kun je ze adopteren en dat zorgt ervoor dat zij structureel weten dat er steun voor ze is. En dat is zo ontzettend fijn. Ze hebben ook een hele oude hond en poezen die je kunt adopteren. En nogmaals, we geven de updates, maar we gaan er ook zelf naartoe. Dus dat is een mogelijkheid. En verder zijn we ontzettend blij als mensen onze berichten delen. En ook als je reageert, bijvoorbeeld de mensen in Oekraïne, die kunnen er met de vertaalklop heel veel lezen. Dus ze zien de steun die ze vanuit Nederland krijgen. Dat is niet alleen financieel, maar ook gewoon lieve berichtjes die onder de post bij ons worden gezet op de socials. Nou ja, dat is fantastisch.
Ja, mooi. En wat ik nog even wil benoemen, is je kunt ook nalaten via je testament. Toch belangrijk.
Ja, dat vind ik ook zo ontzettend bijzonder. Dat er mensen zijn die naar ons toe komen en die dan zeggen van ja, wij willen dat House of Animals erfgenaam wordt. Dat daar krijg ik nog steeds koud van. Want ik wil nog steeds het liefste dat die mensen natuurlijk heel, heel erg lang leven. Dat is het allerbelangrijkste. Maar dat ze er op deze manier over nadenken. En dat ze ons zo vertrouwen dat ze zeggen van wij willen graag dat jullie erfgenaam worden. Ja, dat vind ik echt heel erg bijzonder.
Nou, mooi. Dat is allemaal te vinden op de website. We gaan hem zo nog eventjes noemen. Ik zag op diezelfde website dat jij een aantal vacatures hebt, maar dat je, want die kunnen mensen daar natuurlijk vinden, jij hebt ook nog een speciale vraag voor wat er nodig is. Had dat met social media te maken?
Ja, wij hebben bij ons social media team zijn we nog op zoek naar nieuwe mensen. Dus dat betekent dat je de antwoorden die mensen geven modereert en dat je antwoorden geeft als we wat te vragen hebben. Dus wij zoeken mensen voor in het social media team. En we zijn ook vaak op zoek naar mensen die kunnen schrijven voor Animals Today.
Oké.
Dus als het goed is, staan die 2 vacatures nog online.
Nou, bij deze. Nou, heb jij een aantal BN'ers benoemd en die laat je ook zien op je website. Ik ben eigenlijk benieuwd, heb jij iemand daarbij waar je een speciale band mee hebt?
Eigenlijk wel met meerdere. Maar Loretta Schrijver, dat is wel echt een hele lieve vriendin van mij al heel lang. Dus dat is heel bijzonder. Maar ik moet zeggen dat ik kan er wel heel veel eigenlijk over vertellen, maar laat ik het bij Loretta houden.
Ja.
Die ken ik al vanaf het begin. En Loretta is een ontzettende dierenbeschermer. En we hebben elkaar heel erg gevonden. Ze heeft me altijd geholpen met alles. En ja, nog steeds. Vanavond zit ze in Barlaat. En dan gaat ze over Sam praten. En Sam is het varken wat gered is uit de vee-industrie. En wat 240 biggen heeft gekregen. En de laatste 11 biggen heeft ze gekregen bij Opvang Me Lief. En wij hebben haar gevolgd. Vanaf de geboorte van de biggen tot haar dood. En dat is een documentaire geworden, Sam. En Loretta heeft daar de voice-over voor ingesproken. En dat vond ik ook wel prachtig, want ze heeft, vind ik, echt de allermooiste stem van heel Nederland.
Mm.
En ze is ook heel erg betrokken altijd geweest bij dit project. Dus ja.
Mooi. Dat is vast ook daarna na te kijken. Want ik denk dat iedereen dat moet zien, die documentaire. Dat is echt geweldig.
Zeker. Hij wordt nu eerst in filmhuizen getoond. Ja. Maar uiteindelijk komt hij online te staan. En het bedoeling is dat er gewoon zoveel mogelijk mensen het gaan zien. Want het is echt, het is bijzonder om een dier. We hebben 11 miljoen varkens in Nederland. En als ik je zeg van nou, kun je iets vertellen over een kat of een hond, dan weet ik zeker dat iedereen in Nederland met allerlei eigenschappen komt. Nou, als een hond blaft, dan bedoelt hij dit. Als die grond, bedoelt hij dat. Een kat die spint, dat is dat. Maar wat weet je nou van een varken? Eigenlijk helemaal niks. En ik ben in Brabant opgegroeid tussen die 11 miljoen varkens. En ik wist er ook echt helemaal niets van af. Nou, dat vond ik zo bizar. En toen dacht ik, ja, daarna zie je alleen maar beelden. Hele nare beelden van slachthuizen, veetransporten, noem het maar op. Maar dan weet ik nog niet wat voor dieren dit zijn. Wat vinden ze nou leuk? Wat is hun karakter? Zijn ze slim? Hoe reageren ze op elkaar? Nou ja, en dat hebben we vastgelegd in die documentaire. En het is echt, er zitten geen rotbeelden in. Maar ik denk dat het mensen wel echt gaat emotioneren. Omdat je, ja, je gaat van ze houden.
Nou, mooi. Allemaal kijken naar de documentaire. Dan iets wat misschien niet iedereen van jou weet, is dat je ook schrijver bent. Alhoewel, je hebt 3 boeken geschreven, dus dat zouden de mensen wel moeten weten. Geit, rotbeest en dierzaamheid. En nou ja, aangezien jij zo'n enorme dierenliefhebber bent, sprong rotbeest er voor mij qua titel uit. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat begrijp ik. Ik denk dat ik daarom ook wel een beetje deze titel gekozen heb. Het is een kinderboek en het gaat erover dat er dieren zijn die gewoon een slecht imago hebben. Onder andere het varken, dik als een varken, modderschuit, noem het allemaal maar op. Maar ook een vleermuis, een wesp, een mol, nou ja, ga zo maar door, een vos. En toen heb ik bedacht, van, nou, ik zou het echt wel heel erg leuk vinden om kinderen uit te leggen hoe bijzonder deze dieren zijn. Dus ik ben gaan zoeken naar wetenschappelijke feiten die niet iedereen kent. En daar heb ik verhaaltjes omheen geschreven. En de familie De Kort, dus dat is Hein De Kort, zijn vrouw en zijn 2 dochters, die hebben de illustraties gemaakt. Ja, en dat is echt wel heel erg mooi geworden. Ja, ik vind het echt een heel bijzonder boek. Ik vind nog steeds, als ik naar de beelden kijk, dan soms dan raakt het je, soms moet je lachen. Ja, het is echt wel heel erg leuk. En ik heb in de inleiding gezegd van, ik hoop dat als kinderen dit gelezen hebben, dat ze met de informatie naar hun ouders gaan en hun ouders eigenlijk een beetje opvoeden. Want heel veel verhalen die verteld worden over deze dieren zijn echt grote onzin.
Ja, en de verandering begint natuurlijk bij de jeugd. Waar kun je
Zeker.
Jouw boeken bestellen?
Gewoon via de boekwinkels.
Gewoon via de boekwinkels.
Dus bij de boekwinkels kan je ze bestellen.
Nou, helemaal goed. Even kijken. Misschien is het belangrijk dat je nog eventjes je website noemt.
Dat is dus houseofanimals.nl. En daar kun je echt alle informatie over op vinden. En als je het dierennieuws zoekt, dat is animalstoday.nl.
Helemaal goed. Sociale media ben je denk ik ook te vinden.
Zeker. Op de platforms, ja. En mensen kunnen ook mij volgen als ze het leuk vinden. En House of Animals is te vinden op Twitter, op Instagram en op Facebook.
Nou, heel goed.
En op TikTok. Dat hebben TikTok. We ook tegenwoordig.
Dat is wel heel hip.
Ja.
Okay.
Ja. En YouTube. Dat is trouwens ook nog wel een belangrijke. Als mensen de reportages willen zien die we maken over onze onderzoeken of meer over onze reis naar Oekraïne, dat kan je allemaal op YouTube vinden. House of Animals.
Nou, heel goed. Ik kan denk ik nog wel uren met je praten en dat zou ik het liefst ook doen. Waren het niet dat deze podcast 30 minuten duurt, ben ik nog iets vergeten?
Nou ja, ik wil je bedanken. Ik vond het een heel fijn gesprek en heel leuk om te mogen vertellen over iets wat echt mijn passie is, mijn leven, wat ik het liefste doe.
Nou, dan zou ik af willen sluiten met een mooie volzin die eigenlijk alles zegt. Als dierenliefhebber moet je een lange adem hebben, maar bewustwording en vasthoudendheid hebben effect. Kennis is macht en leidt tot bewustzijns- en gedragsveranderingen. Karen, dank je wel.
Jij dank je wel.
Dank je wel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma #OverDieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.